Ja, dat was eigenlijk wel een vrij lang gedeelte. En het is ook de bedoeling dat we het helemaal behandelen. Alhoewel ik nooit weet hoe ver we komen hoor. Het is een stukje waar, zoals ook tegenwoordig in gemeentes, in kringen waar gelovigen samenkomen, wel eens wat discussie is over bepaalde zaken. Wat is wel en wat is nou niet de goede manier? Hoe ga je om met elkaar, ook al is er verschil van inzicht? En ja, daar loopt Paulus ook tegenaan bij de gelovigen in Rome. En hij schrijft daar wat over. En ik denk dat het de moeite waard is om daar met elkaar eens over na te denken. Hoe hij daar, geleid door God, wat dingen van zegt. En voordat we dat gaan doen, is het nog beter om Gods aangezicht te zoeken in onderschikking aan hem. Dank u wel, machtig God. Liefdevolle Vader, God en Vader van onze Heer Jezus Christus, we danken u dat we hier bij elkaar mogen zijn. Met elkaar uw woord mogen open doen. Met elkaar daar uitlezen en erover denken. En we bidden u en we danken u dat u daarin leiding wilt geven door uw geest. Een geest van wijsheid en inzicht in erkenning van u. Dank u wel, Vader, dat we de apostel mogen naspreken in zijn voorbeden voor ons, dat we mogen groeien in de erkenning, in het ons bewustzijn wie u bent en vervuld mogen zijn met de erkenning van uw wil. Dank u, Vader, dat u zoveel dingen in uw woord geopenbaard heeft en dat we als gelovigen in een proces zijn om stapje voor stapje daar wat meer van te weten. Stapje voor stapje ook dieper onder de indruk te komen van uw geweldige liefde, van uw allesomvattende reddingsplan, van al hetgeen wat u bewerkt door de gehoorzaamheid van uw zoon, door zijn offer op Golgotha, als dat van een zonderloos en schuldeloos lam. Hij gaf zich over voor ons. Daar mogen we vandaag aan denken. Zowel in het bestuderen van datgene wat in Romeinen 14 staat, als bij het vieren van de maaltijd. Dank u wel, Vader, dat we in ons denken, in ons spreken en luisteren, ons hart mogen open doen voor uw woord. We danken u voor in Jezus' naam. Amen. Eigenlijk is het gedeelte waar we nu met elkaar over hebben gelezen, een gedeelte wat een beetje past in een ontwikkeling die Paulus geschetst heeft van allerlei zaken die hij leert tot en nou de praktijk. Het is een gedeelte waarin Paulus ons wil leiden in die praktijk naar, ja, de manier waarop Gods liefde in ons gestalte mag krijgen. En het komt er eigenlijk op neer, als je dit gedeelte leest en wat nader bestudeert, dat je zegt, nou ja, in plaats van nou met elkaar in discussie te raken en een beetje te strijden of wat dan ook, laten we als broeders, als we ons uitstrekken om dienstknechten van God te zijn, laten we ons dan uitstrekken naar het geduld en de liefde die de vrucht is van Gods geest, Heilige Geest. En oppervlakkig gezien, als je dit nu leest, dan gaat het over meningsverschillen in dit gedeelte. Over wel of niet eten van dingen en welke dingen. En eventueel zelfs wordt er nog gezegd het wel of niet houden van bepaalde dagen. Dat is de oppervlakte. Waar gaat het nou werkelijk over in dit gedeelte? Paulus die gebruikt deze onderlinge verschilletjes die er zijn bij de gelovigen in Rome om de nadruk te leggen op het feit dat we mogen erkennen dat Christus Heer is. Hij blaast al die verschilletjes niet op. Nee, Hij plaatst ze onder datgene wat we als gelovigen met elkaar delen. Christus is Heer. En als je het heel goed leest, dan, want je kan wel gauw de indruk krijgen, omdat er in de brief van de Colossense en in de brief van de Galaten over het eten van voedsel, spijswetten gesproken wordt, waar die toch wel een behoorlijk stellig standpunt in inneemt. In de Galatenbrief gaat het over het houden van dagen. En ook daar is Paulus best stellig in zijn uitspraken. Maar als je hier leest, dan moet je je afvragen, gaat het in dit gedeelte daar ook om? Het wordt wel genoemd voedsel, het wordt wel genoemd dagen. Maar wat voor voedsel gaat het hier om? Letterlijk staat er over groenten. Nou ja, dat heeft nou niet veel met de spijswetten te maken. Er zijn mensen die zeggen, nou, ik eet alleen groenten. Nou, die mensen ken ik ook, die alleen groenten eten. Een beetje jammer voor me, want ik zit nou eenmaal in de veevoersector. Maar goed, als die mensen groenten willen eten, ja, dan worden ze niet mijn klanten, zal ik maar zeggen. Maar die vrijheid hebben ze. En het gaat over het houden van bepaalde dagen. Het is vandaag zondag en ik zie jullie hier. Als ik zaterdag hier kom, dan is er niemand. Ik bedoel, op een of andere manier hebben wij ook bepaalde gebruiken. En dus het gaat hier eigenlijk niet om, ja, datgene wat in de brief aan de Colossenzen wel speelde, dat het een bijdrage zou moeten leveren aan onze redding. Daar gaat het hier absoluut niet over. Dus als we die kou nou even uit de lucht halen, dan gaan we het gedeelte misschien al ook een beetje wat makkelijker met elkaar lezen. De erkenning dat Christus Heer is, is altijd de basis van ons dienstbetoon. En elke gelovige heeft dienstbetoon. Ook al heb je het niet in de gaten misschien, maar toch is het zo. Het is de basis van ons gedrag. En het is ook de basis, de erkenning dat Christus Heer is de basis voor gesprekken onderling waar we verschillende inzichten hebben. En ja, als je nou dat stukje goed gelezen hebt, wat toen het voorgelezen werd, dan moet er opgevallen zijn dat Paulus geen partij kiest. Hij doet geen uitspraak over wie er wel en wie er geen gelijk heeft. Nou, dat is, zou je bijna zeggen, dat is helemaal niks voor Paulus, maar zo is het gewoon. Hij doet hier geen uitspraak. Hij zegt alleen, aanvaard de zwakke in het geloof. Nou ja, dan kunnen we daar ook weer over gaan steggelen met elkaar. Wie is de zwak en wie is de sterk? En niemand wil eigenlijk een zwakke zijn in het geloof. Dus nou, vanaf nu biefstukjes eten dan zeker of zo. Dat zijn weer menselijke overwegingen. Wie is de zwak in het geloof? Nou, dan kunnen we een avond voor bij elkaar gaan zitten en een heleboel tegen elkaar gaan zeggen. We kunnen ook even Gods woord raadplegen. Wat we daarvan kunnen vinden in uitspraken van Gods woord. Nou, een van die uitspraken die we kunnen vinden, die staat in Romeinen 4. En daar gaat het over Abraham. En God zegt tegen Abraham dat Abraham zegt, Paulus zegt dat Abraham Gods woord en Gods belofte niet in twijfel trok door ongeloof. Nee, hij werd versterkt door geloof. En hij was ten volle verzekerd dat wat God heeft beloofd, dat hij dat ook zou doen. En met betrekking tot het geloof wordt gezegd, Abraham was niet zwak in het geloof. Abraham was niet zwak in het geloof. Nou, hier staat dus in Romeinen 14, aanvaard de zwak in het geloof. Abraham was niet zwak in het geloof. En hoe komt dat? Nou, door deze dingen. Niet zwak zijn in het geloof heeft te maken met niet in twijfel trekken van Gods belofte. Kijk, er staat wel duidelijk niet in twijfel trekken van Gods belofte, wat God beloofd heeft. Kijk, wij bidden wel eens om dingen die God helemaal niet beloofd heeft, en toch willen we ze graag hebben. Ja, dan kan je gaan twijfelen, maar als God een belofte uitgesproken heeft, en zo reageerde Abraham, dan is hij bij machten om dat ook te volbrengen. En zo gebeurde het. Hè? Het gaat over de belofte dat Abraham nageslacht zou hebben. Nageslacht, terwijl het naar de mens gesproken niet meer kon. En Isaac kwam op de door God bepaalde tijd, toen het naar de mens gesproken niet meer mogelijk was. Maar waar heeft het nog meer mee te maken met niet zwak zijn in geloof? Ik denk dat we dat ook kunnen vinden in een klein stukje in de Efezebrief, hoofdstuk 3, de versen 16 tot 19. Daar staat: in kracht standvastig gemaakt te worden door zijn geest in de innerlijke mens. En dat Christus woning maakt door het geloof in onze harten, om uitermate sterk te zijn, om te beseffen wat de breedte en lengte en diepte en hoogte, en bovendien de kennis overstijgende van de liefde van Christus te kennen. Het heeft te maken met innerlijke kracht van Gods geest, met de inwoning van Christus in ons hart. Dan kan het zijn dat we niet meer zwak zijn in het geloof, maar dat we in het volkomen vertrouwen op God, hem geloven op zijn woord en alles wat hij in ons leven geeft, dat we dat ook in onderschikking uit zijn hand ontvangen. Er staat uitermate sterk zijn om iets te beseffen. En wat is dat? Wat is dat iets wat we mogen beseffen waar we zoveel kracht voor nodig hebben? Dat is de genade en de liefde van Christus. En weet u dat het heel moeilijk is om de genade werkelijk ten diepste te accepteren? Alleen zei het al in de liturgie, dat er geen enkele bijdrage is die wij kunnen leveren aan onze redding. Dat is genade. En dat is ontzettend moeilijk om te accepteren. We willen zo graag iets doen. We willen zo graag een bijdrage leveren. Het is, als we over genade spreken, is dat onmogelijk. Dus Paulus doet geen uitspraak over de zaken over het eten van groenten en over het houden van bepaalde dagen. Hij gaat niet zeggen, jij hebt gelijk en jij hebt ongelijk. Dat is juist en dat is niet juist. Hij richt hun aandacht op Christus. Christus is je Heer. En dat is de zaak waar het om gaat. En wanneer je je onderschikt aan het geloof en aan de liefde en aan de genade die God ons in Christus gegeven heeft, dan verdwijnen die verschilletjes, die verdwijnen, die gaan weg van de voorgrond. Die verdwijnen naar de achtergrond en Christus komt naar voren als degene die ons hoofd is, die het hoofd is van het lichaam, de uitgeroepen gemeente. Dus we moeten, als we dit lezen, beseffen dat het in Rome, bij die gelovigen in Rome, niet gaat met een bijbedoeling. We eten alleen maar dit om een bijdrage te doen aan onze redding. Ja, het is ook moeilijk om te begrijpen als je doppertjes eet, dat dat iets bij zou dragen aan je redding. He, maar ja, omdat het wel eens een beetje ingebakken zit, dat eten en het houden van dagen mogelijkerwijs terugwijzen naar de wet enzovoort. En dat er geleerd zou worden dat het wel een bijdrage is, dan kom je gauw op die gedachte. Maar dat is in Rome helemaal niet aan de orde. Wat Paulus zegt, wat we nou niet moeten doen, dat is elkaar richten. Van, jij eet vlees. Denk je dat zomaar kan? Weet je niet waar dat vlees vandaan komt? Het kan best zijn dat dat vlees afkomstig is van afgodentempels. Hè? En via de afgodentempels op de markt verschijnt. Nou, dat mag je niet eten hoor. En als je dan toch doet, kan iemand die dus alleen maar aan de doppertjes gebakken zit, kan jou daarop oordelen, daarop richten. En aan de andere kant, hoor, wat denk jij nou, we zijn toch helemaal vrij? En je kan minachten doen over degene die alleen maar die groente eet. We moeten elkaar niet richten. En aan de andere kant moeten we elkaar ook niet minachten. Is dat een ander minachten? Is dat in overeenstemming met Gods woord? Waarin gezegd wordt dat we de ander uitnemender mogen achten dan onszelf? Nou, het lijkt erop hè, dat degene die dan zogenaamd wat sterker zijn in het geloof, die wel vlees eten, dat die anderen minachten. Nou, is dat sterk in het geloof? Dat is een zeer onvolwassen gedrag. Paulus zegt, neem de zwakke tot je. Wie dat dan ook maar mogen zijn, neem de zwakke tot je. God nam hem tot zich, zegt vers 3. En zelfs nog verderop, in Romeinen 15 vers 7 staat, dat Christus neemt de gelovigen tot zich. Weet je wat nou werkelijk je gedragen is, wandelen is in overeenstemming met het woord? Dat de genade waarmee God ons begenadigt, dat we zo ook omgaan met die ander. Efeze 4 vers 32 zegt, word dan naar elkaar mild, innerlijk welwillend. Niet alvast met een soort weerstand en een gevoel van ik ben meer dan jij. Nee, innerlijk welwillend. Naar elkaar ook willen luisteren, oren hebben voor elkaar. Elkaar genade schenken zoals Christus ons, zoals God ons in Christus ook genade schenkt. Waar we ons bewust van moeten zijn is dat God ons ieder persoonlijk geroepen heeft. Hij heeft ons niet geroepen omdat we hier in Ebenezer zitten. Hij heeft ons niet geroepen omdat we in de hervormde katholieke, gereformeerde en wat welke andere kerk ook maar is. Hij heeft ons ieder individueel geroepen. En zo, ieder individueel heeft God ons tot zich genomen. Zoals wij zijn. En we moeten ons bewust zijn dat als God je geroepen heeft, dat hij ook met jou een persoonlijk weg gaat. En wanneer iemand zich ernaar uitstrekt om tot eer van God te leven, moeten wij dan zeggen op precies welke manier dat moet? Oh, dan moet je geen groente eten hoor. Oh, dan moet je geen vlees eten hoor. Dat is toch niet de manier waarop God de gelovigen tot zich geroepen heeft. Dat is toch ook niet de manier waarop wij hem navolgen om de ander tot ons te nemen. Ik denk dat een gelovige die zich uitstrekt om te leven naar Gods eer, die doet dat in zoverre hij inzicht heeft in datgene wat het evangelie zegt. En in zoverre dat dat ook in overeenstemming is met datgene wat hij of zij weet van het evangelie. Kijk, Christus is overwinnaar. Christus heeft ons lief. Maar dat wil nog niet zeggen dat wij alles al weten. Kijk, er wordt wel eens van mij gezegd van, joh, je spreekt wel eens heel stellig. En dat doe ik ook. Dat weet ik, dat is heel vervelend dat gebeurt, maar ja, ik zeg nou eenmaal wat ik geloof. En dat is met een bepaalde stelligheid. Maar dat is niet met de stelligheid dat ik precies weet hoe heel de schrift in elkaar zit. Nee, het is met de stelligheid van het moment dat ik dingen spreek die ik nu geloof. En ik weet dat er een ontwikkeling is. Zelfs Paulus zegt dat we nog niet volkomen zijn. Paulus zegt, ja, ik jaag er wel naar, maar ik heb het nog niet bereikt. En zo is het met ieder van ons. We zijn in een ontwikkeling naar volwassenheid. En ik denk dat het jagen naar die volwassenheid, het is een onderweg zijn. Totdat we uiteindelijk werkelijk volwassen zijn als God ons verheerlijkt. Maar in het huidige leven is het een ontwikkeling. En wanneer inzichten veranderen omdat God dat schenkt, dan zal ik even stellig weer zeggen wat ik geloof. En misschien is dat net wat anders dan wat ik nu zeg. Kijk, we hebben in Rome was er dus wat meningsverschil over het eten en over het houden van dagen. Nou, denk eens aan onze eigen gemeente. Welke stappen hebben wij niet gemaakt? Welke dingen hebben wij niet met elkaar besproken? Ik denk aan de doop. Nou, daar is een hele ontwikkeling in geweest. We hebben in nog niet zo lang verleden gesproken over de maaltijd van de Heer die we nu vieren. Op een gegeven moment kom je tot een bepaald inzicht. En als dat verandert, dan onderschik je je omdat God daarin blijkbaar een stukje meer inzicht geven, een ontwikkeling naar volwassenheid. En wanneer inzichten die besproken zijn onveranderd blijven, dan onderschikken we ons daaraan, omdat God ons daarin niet een dieper inzicht gegeven heeft. Kijk, het evangelie heeft invloed op ons. En de mate waarop dat gebeurt, dat is de mate waarin Christus invloed op ons uitoefent, op ons denken en op ons gedrag. En één ding mogen we van Christus zeker zijn, dat hij bij Vader voor ons pleit. Hij als hoofd van het lichaam pleit voor ons bij Vader. Hij heeft ons lief. Elke stap, elke ademtocht van ons leven kent hij. Wanneer we dan even naar vers 5 en 6 kijken, over die dagen, en dan staat er, ieder zij voor zijn eigen besef ten volle overtuigd. Nou, daar komt dat woord weer, ten volle overtuigd zijn, dat was Abraham. Abraham was ten volle overtuigd van datgene wat God beloofde, dat hij ook in staat was om dat te doen. En volkomen overtuigd zijn, die zekerheid, dat is hetgene wat eigenlijk de basis is van onze wandel. En nogmaals, als dat inzicht verandert, dan verandert ook ons gedrag daarin. Stel je voor dat we echt 100% zeker weten, die maaltijd, dat is absoluut niet van u. Nou, dan hebben we over 6 weken geen maaltijd meer. En zolang we ervan overtuigd zijn dat dat een schriftuurlijke zaak is, dan vieren we de maaltijd. En maar ieder mag voor zichzelf daarin zijn eigen inzicht hebben. Die vrijheid is er. Paulus spreekt zich in Rome dus niet uit over degene wie gelijk heeft. Hij zegt wel, laat nou de dingen die je doet, de manier waarop je gelooft, het inzicht dat je hebt en welke wandel daaruit voortkomt, laat dat nou volledig ondergeschikt zijn aan dat evangelie. En we moeten beseffen dat Paulus spreekt nadat hij ook gezegd heeft dat onze denkzin vernieuwd is. Dat zegt hij in Romeinen 12. We hebben een vernieuwde denkzin gekregen. Het gaat niet meer om ons menselijk denken. Nee, het gaat om werkelijk om de inzichten die vanuit het evangelie naar ons toegekomen zijn. We leven niet voor onszelf, zeggen de versen 7 en 8. We leven voor de Heer. En als we zouden sterven, dan sterven we voor de Heer. Of we nou leven of zouden sterven, we zijn van de Heer. Kijk, en dat is een probleem waar we... Ja, dat is continu die botsing tussen de werking van Gods geest en het vlees in ons. We strekken ons uit om in dienst van de Heer te zijn, maar heel vaak reageren we naar het vlees. En de menselijke gezindheid, dus dat is net die andere gezindheid waar Paulus over spreekt in Romeinen 12, en dat we een andere denkzin hebben. Die menselijke denkzin, die geeft ons, eigenlijk meer een zelfgerichtheid. Dan zijn we alleen maar met onszelf bezig. In plaats van dat we bezig zijn met wat God ons in Christus in genade geschonken heeft. En wanneer we niet op het idee komen dat in Romeinen 8 vers 28 en 29 staat dat God alles doet samenwerken ten goede voor ons die naar zijn wil geroepen zijn. Die hem lief hebben. Wanneer dat niet op ons afkomt, Dan gedragen we ons anders dan dat wanneer we daar een diep besef van hebben. Wanneer je dat niet weet en wanneer je vanuit een menselijke reactie gaat reageren, dan heb je de neiging om weg te lopen van dingen. Dat wil je niet. En dan ga je zoeken naar andere mogelijkheden. Maar wanneer je die nieuwe denkzin hebt, dan weet je dat we niet gelijkvormig aan de wereld moeten zijn, maar dat we zelfs lijden uit Gods hand mogen ontvangen, omdat hij er iets mee voor heeft. Hoe onbegrijpelijk het soms ook is. En het is echt zo onbegrijpelijk soms voor mensen. Maar we zijn onderweg. En God gaat met ons verder. En of we nu leven of sterven, we zijn van de Heer. Hij is, Christus is een Heer, zowel over de levenden als de doden. Want zowel de levenden als de doden zal Hij samenbrengen en in een oogwenk tegemoet voeren naar Hem. In die ontmoeting, gezamenlijk. En dat is een uitzicht dat we mogen hebben, wat we nooit zouden mogen vergeten. En Paulus bepaalt ons eigenlijk hier al bij een veel breder aspect dan over doppertjes en over wel of niet op zondag bij elkaar komen, zal ik maar zeggen. Hij gaat nu praten over dat evangelie in een bredere perspectief. Namelijk de dood en de opstanding bepalen ons niet alleen maar bij het nu, maar bepalen ons ook bij onze toekomst. Zij die in Christus gestorven zijn, die zullen opstaan. Die zullen levend gemaakt worden. En tezamen met ons die leven en die veranderd zullen worden, zullen we hem tegemoet gaan in de lucht. Dat is een perspectief dat heel wat breder is dan met elkaar van mening verschillen over eten of over dagen. Christus is Heer. Christus is, mag ik het zo zeggen, alomvattend Heer. Hij is de hoogste van hen die van de hemelen zijn. En hij zal zijn koning der koningen, Heer der heren op aarde. En zo is Christus Heer dat God hem de naam boven alle naam gegeven heeft. Opdat in de naam van Jezus iedere knie zich zal buigen en elke tong zal belijden. En dat zijn niet alleen maar mensentongen, maar ook van hemelingen. Geestelijke machten die misschien nu zelfs de machten van de boosheid zijn, die zullen belijden, Christus is Heer. En die zullen dat doen op een manier dat het is tot lof en eer van God de Vader. Ja, dan komen we aan een stukje. Daar kunnen we 3 preken over doen, denk ik. En dat nog niet begrijpen. Vers 10. Gij echter, wat oordeelt gij uw broeder? Of gij ook, wat minacht gij uw broeder? Want we zullen alle gesteld worden voor de rechterstoel van God. De Bema, zo kennen we dat woord een beetje beter. Het is een podium, is het, waar God is en waar Christus is en waar wij voor mogen verschijnen. En daar staat, zo zal dan ieder onze voor zichzelf rekenschap geven. Nou, dat is wat. Ook weer heel persoonlijk wordt het daar. En daar kan je natuurlijk ook een beetje met wat zorg en angst naar kijken. En dat je zegt van, ja, kunnen we dat stukje niet even overslaan? Ja, blijkbaar niet. Maar ieder gericht van God, ook als het niet wordt genoemd zo, is positief. Ieder gericht van God is positief. Het is het rechtzetten van dingen. Want alles is gebaseerd op die geweldige, positieve uitkomst en uitwerking van het kruis van Golgotha. Kijk, voor de Bema van God gaat het eigenlijk over onze motieven. En in 1 Korinthe 4 vers 5, daar wijst het toch ook wel naar de Bema, daar staat, hij die mij beoordeelt is de Heer. Kijk, we weten, Christus is dan rechter of richter. Nou, mag ik proberen een klemtoontje te leggen dat je het verschil proeft? Als je daar met angst naartoe kijkt, dan, of iemand waarschuwt jou, Christus is wel rechter hoor. Of dat iemand tegen je zegt, Christus is rechter. In zijn genade en liefde praat hij met je. Dat is een groot verschil. Het is de Heer die ons beoordeelt. En daarom, wat ook hier staat, staat herhaald in 1 Korinthe 4. Richt niet, oordeelt niet voor de tijd dat de Heer komt. Want hij zal ook de verborgen dingen die nu nog in duisternis zijn, die beraadslagingen van ons hart enzovoort, die wij niet kennen, die zal hij in het licht brengen. En hij zal in het licht brengen de raad van de harten. En wat gebeurt er dan? Dan zal aan ieder Gods lof, applaus van God komen. Dat is wat? Lof van God krijgen. Voor de bema. Daar is de bema voor bedoeld. We worden er alleen maar beter van. Alles wat op die manier gedaan wordt, zoals dat hier eigenlijk naar voren komt, dat we ons willen uitstrekken om een dienstknecht van de Heer te zijn, voor zover dat bij ons ook aan onderschikking in het evangelie, aan het evangelie mogelijk is, dat zal applaus krijgen van God. De bema dient ten goede. En misschien is het goed dat dat ook het motief is waarop we met elkaar omgaan. In liefde en genade. Ik heb voor alle zekerheid voor de steno-schrijvers nog een vierde diaatje gemaakt. Daar waarin een korte samenvatting is. U leest dat nog even rustig door. Terwijl Hans naar voren komt om met ons lied 256 te zingen.